zitten we precies tussen, of precies, ongeveer tussen hemelvaart en Pinksteren in. En deze periode, zeg maar eind maart tot en met begin juni, zit vol met bijzondere dagen. Toch Marcel? Je verjaardag vandaag. Maar die bijzondere dagen, die hebben een functie. Ze helpen ons namelijk herinneren aan belangrijke zaken of gebeurtenissen of aan belangrijke personen. Neem bijvoorbeeld 4 mei, wat net al werd aangehaald. Op 4 mei is er nationale dodenherdenking. En dan denken we terug aan de vele slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Nou, je kunt zeggen, we eren of respecteren daarmee de mensen die zich hebben gegeven, maar zij hebben er natuurlijk niet zoveel aan. Het is meer belangrijk voor ons dat we herinneren hoeveel ellende een oorlog teweeg brengt. Hoeveel verdriet, hoeveel dood en verderf dat zaait. Zodat we beseffen van oorlog is zo'n beetje het laatste wat je zou moeten willen. Je moet eigenlijk alles aan doen binnen het normale om dat te voorkomen. Want oorlog kent alleen maar verliezers. En ik denk ook, het is goed voor ons om dat te herinneren. En daarom denk ik ook, hoe langer het geleden is, des te belangrijker is het dat we het gedenken, zodat we het niet vergeten. Ja, terugdenken aan mensen die overleden zijn is niet een fijne herinnering. Maar je hebt ook dagen die hebben wel een fijne herinnering, zoals 5 mei. Want dan denken we terug aan bevrijdingsdag. 5 mei 1945, dat Nederland werd bevrijd. En de meesten van ons weten niet beter dan dat we in een vrij land leven. Maar als je deze dag hebt, dan denk je er weer aan terug van het is niet zo vanzelfsprekend. Niet heel lang geleden was het niet vanzelfsprekend om in een vrij land te leven. En dat kan ons dan weer vervullen met dankbaarheid. Nou, er zijn heel wat bijzondere dagen. En die hebben we dus omdat we dingen niet willen vergeten. Maar hoe belangrijk ze voor iemand zijn, dat verschilt. Er zijn verschillende schalen. Want in Nederland zijn 4 en 5 mei bijzondere dagen. Maar als je naar Schotland gaat, dan is daar niks bijzonders aan die dagen. Dat zijn de normale dagen. Zoals van heel veel andere landen, maar in Nederland hebben die dagen betekenis. Maar je hebt ook zaken die hebben wel wereldwijd impact. Denk aan kerst. Kerst wordt wereldwijd gevierd. En helaas weet ik ook wel dat niet iedereen de belangrijkste betekenis even goed kent. De geboorte van Jezus, de komst van Jezus, God de Zoon die mens werd. Maar het is wel iets wat wereldwijd impact heeft. En daarom wordt het ook wereldwijd gevierd. Maar het kan ook de andere kant op werken, namelijk dat het een speciale gebeurtenis is voor een kleine groep of soms zelfs voor een enkel persoon. En ook daar kan het gaan om iets leuks of om iets vervelends. Misschien een dierbare die is overleden. Of een trouwdag of een bijzondere ontmoeting. Een belangrijke overwinning of gebeurtenis. Iets wat voor jou belangrijk is, wat je niet wilt vergeten. Dat kan per persoon verschillend zijn. En omdat we het niet willen vergeten, omdat we het zo belangrijk vinden, bedenken en doen we dingen om het maar te onthouden. Zoals die speciale dagen, maar je kan van alles doen. Soms wordt ergens een standbeeld van gemaakt of een monument, zodat als je het ziet, dat je terugdenkt aan die persoon of terugdenkt aan wat er is gebeurd, dat je het niet vergeet. En wat je tegenwoordig ook vaak ziet, is dat iets wordt verfilmd. Er wordt een film gemaakt, zodat mensen het kunnen zien en kunnen begrijpen. Of er zijn ceremoniële handelingen of bijeenkomsten die worden georganiseerd. Want bij dodenherdenking denken we niet alleen terug, maar we zijn ook 2 minuten stil. Dat is een bepaalde handeling of juist iets wat je niet doet. Maar het is iets speciaals, een speciale inzetting. En je kan het natuurlijk opschrijven in een dagboek of wat voor jou werkt, zodat je het kan teruglezen en zodat je het opnieuw kan beleven. Je vergeet het niet. Maar zo'n 2000 jaar geleden is er ook iets heel belangrijks gebeurd dat niet vergeten mocht worden. En dat is ook vastgelegd in de Bijbel. En ik wil met u naar deze geschiedenis gaan kijken. Dus u mag met mij opzoeken Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs hoofdstuk 26. En dan lezen we vanaf vers 6. Tot en met vers 13. Toen Jezus te Betanië was, In het huis van Simon de Melaatse kwam een vrouw tot hem met een albasten kruik vol kostbare mirren en goot die uit over zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen de discipelen dit zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe die verkwisting? Want deze mirren had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen, waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirren over mijn lichaam uitgoot, heeft ze dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden, in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden, van wat zij gedaan heeft. En tot zover. We hebben dus gelezen dat Jezus wordt gezalfd door een vrouw met een zeer kostbare zalf. Nou, als u eerlijk bent en u leest dit of u hoort dit, is het dan duidelijk waarom deze tekst in de Bijbel staat? Ik bedoel, wat is hier voor ons nou interessant aan? Waarom moeten wij van deze geschiedenis op de hoogte zijn? Nou, het zit hem vooral in de reactie van Jezus. En die reactie is heel anders dan de discipelen. Hoe zij reageerden, en misschien ook wel hoe wij hadden gereageerd. Want zij denken van, wat een verspilling van die mirren. Het is zo'n dure salf, dat had je kunnen verkopen en met dat geld had je wel nuttigere, betere dingen kunnen doen. Zo reageerden zij. Maar Jezus reageerde heel anders. Hij reageerde zelfs heel erg enthousiast, moet ik zeggen. Want in vers 13 zegt hij, overal waar het evangelie wordt verkondigd, in de gehele wereld, daar zal ook worden verteld over deze vrouw en wat zij gedaan heeft. Dat is nog eens wat anders dan dankjewel. Dat is een buitengewoon enthousiaste reactie van de Heer. En vandaag hebben we het over haar. Dus het gaat vandaag ook weer verder, die vervulling van wat hij heeft gezegd. Nou, dat Jezus deze uitspraak deed, dat is de reden dat het in het evangelie is terechtgekomen. Want zijn discipelen, toen ze dit hoorden, begrepen ze wel dat ze het moesten bewaren. De woorden van Jezus waren duidelijk. Maar, wat heel opvallend is, is dat het in alle vier de evangelie beschreven staat. Dus niet alleen in Matthäus, ook bij Marcus, Lucas en Johannes kunnen we dit verhaal teruglezen. En daar komen we er onder andere achter dat de vrouw, de naam van deze vrouw Maria was, bijvoorbeeld. Maar dat het in alle vier de evangelie staat, is heel bijzonder. Want heel veel gebeurtenissen staan helemaal niet in alle vier de evangeliën. Ook niet gebeurtenissen waarvan je denkt, nou, die moet je zeker opschrijven. Zoals de geboorte van Jezus wordt maar in twee van de evangeliën behandeld. En ook nog eens heel verschillend. De ene gaat in op de herders en de andere die gaat in op de wijzen uit het oosten. Wat dacht je van de opwekking van het dochtertje van Jairus uit de dood? Denk je toch ook, die moet overal in, maar staat niet in alle vier de evangeliën. En de opwekking van de jongeling te Nain, ook uit de dood, staat maar in één evangelie. En de opwekking van Lazarus wordt ook maar in één evangelie echt uitgebreid behandeld. Maar deze geschiedenis van die vrouw staat in alle vier de evangeliën. Nou, hoe komt het dat Jezus nou zo anders reageerde als zijn discipelen? Dat kwam omdat hij de liefde van deze vrouw proefde achter haar daden. En daardoor interpreteerde en waardeerde hij het heel anders. We zien door zijn reactie dat hij het zelfs buitengewoon waardeerde, door zijn enthousiasme. Het deed hem goed. En dat is wat deze geschiedenis ons leert. Bovendien, hij zag het zelf als een voorbereiding op zijn aanstaande begrafenis. Nou denk ik zelf niet dat Maria zich daar bewust van was. Dat ze dacht van hij gaat waarschijnlijk binnenkort sterven, dus ik kan hem nu nog zalven. Waarom niet? Nou, de mensen die Jezus volgden hadden een hoop op hem gevestigd om hem te verlossen. En waarschijnlijk van de Romeinse overheersing. Nou, Jezus was zeker gekomen om te verlossen, maar niet daarvan, van iets veel belangrijkers. En ik denk dat we nog minder hadden kunnen beseffen, ook wij hoor, dat om dat te kunnen doen, dat hij zou moeten sterven in onze plaats. Dus ik denk niet dat zij vanuit die reden dat heeft gedaan, maar ik denk dat Jezus haar liefde proefde en het op deze manier interpreteerde. Maar hij proefde de liefde die erachter zat. Nou, waarom wilde Jezus nou dat deze geschiedenis, deze tekst werd opgeschreven? Nou, dat antwoord is niet zo moeilijk, omdat hij wilde dat wij hier iets van zouden leren. Maar wat kunnen we er dan van leren? Nou, dat alles wat wij uit liefde voor Jezus doen, door hem wordt opgemerkt. Als we kijken naar deze vrouw, dan zien we dat hij de liefde proeft die erachter zit. Dat het hem opvalt. Dat hij het waardeert en het hem goed doet. Dat kunnen we leren uit deze geschiedenis. En Jezus, ja, hij is nu niet meer op aarde. Dat vieren we op een andere bijzondere dag, hemelvaart. Hij is teruggegaan naar de Vader. Dus wij kunnen niet naar Israël gaan om hem te gaan salven. Nou, hoe kunnen wij dan een voorbeeld nemen aan deze vrouw? Hoe kunnen wij onze liefde voor Jezus aan hem doen blijken? Nou, het antwoord vinden we in het hoofdstuk ervoor. En dat gaan we ook samen lezen. Hoofdstuk 25, vanaf vers 31. En dit onderwijs komt van Jezus zelf. Hoofdstuk 25, vanaf vers 31. Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen voor hem verzameld worden en hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken en hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen, komt, gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij gehuisvest. Naakt en gij hebt mij gekleed. Ziek en gij hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en hebben wij u gevoed? Of dorstig en hebben wij u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en hebben u gehuisvest? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minste broeders hebt, mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Dit is het antwoord van Jezus zelf. Het bijzondere antwoord van Jezus zelf. Jezus, de Zoon van God, de grote koning, hij verbindt zichzelf met mensen die een nood hebben, die in de problemen zitten. En als wij omzien naar deze mensen, mensen die onze hulp heel goed kunnen gebruiken en er eigenlijk niets voor terug kunnen doen, dan zien we tegelijkertijd om naar Jezus. Dat is wat hij ons hier duidelijk maakt. En hij is heel duidelijk. Het is niet vaag. Het is niet voor allerlei interpretatie vatbaar. Hij noemt hele concrete voorbeelden hoe wij onze liefde naar hem kunnen uiten. Door de mensen die honger hebben van voedsel te voorzien. Nou, dan weet ik dat er mensen zijn die altijd trek hebben. Ik ken er zelf in ieder geval één. Maar het gaat er niet om dat soort mensen natuurlijk. Het gaat om mensen die een tekort hebben in de basisbehoeften. Dus wat je echt nodig hebt, zeg maar de echte maaltijden die je op een dag zou moeten krijgen om gezond te kunnen leven. Als je daar niet voldoende van hebt, dan lijd je honger. En die mensen, die hebben hulp nodig. Die hebben nodig dat er in voedsel wordt voorzien. En dat geldt ook voor het volgende punt. Mensen die dorstig zijn van drinken voorzien. Dan gaat het niet om allerlei soorten drank, het gaat om drinkwater. De basisbehoeften. Daarin moeten we mensen tegemoetkomen als ze dat niet hebben. En de andere voorbeelden die hij noemt, zoals het kleden van mensen die een gebrek aan kleding hebben. Of het huisvesten van vreemdelingen. En daarbij denk ik bijvoorbeeld ook aan vluchtelingen. Mensen die eigenlijk veel zijn kwijtgeraakt en bijna niks meer hebben. Dat ze toch worden opgevangen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn een kind wat in jouw gezin wordt opgenomen. Omdat het geen eigen ouders meer heeft of geen gezin waar het veilig kan opgroeien. Zo haal je ook iemand binnen die je zorg biedt die dat nodig heeft. En Jezus noemt ook het bezoeken van mensen die ziek zijn en zelfs mensen die in de gevangenis zitten. Waarbij je nog zou kunnen zeggen van, ja, dat is waarschijnlijk hun eigen schuld. En toch zegt Jezus eigenlijk van dat we ook naar hun moeten omzien. Want als we deze dingen doen, dan ja, tonen we ook onze liefde aan Jezus. Want we doen het voor hun, maar we doen het dan ook voor hem. En dat is heel bijzonder. Nou, als je deze dingen bekijkt, dan is het ja, heel duidelijk wat Jezus aangeeft. Maar je kan het volgens mij in 3 groepen verdelen. Je kan fysieke hulp bieden, namelijk door te voorzien in voedsel of in drinken. Maar je kan ook hulp bieden op materieel vlak, door kleding of huisvesting. En het derde punt, ook belangrijk, is de geestelijke zorg. De geestelijke hulp, namelijk aandacht voor mensen, interactie, liefde voor mensen, op bezoek gaan. Het sociale contact, dat is ook wat we nodig hebben. Alle drie die dingen zijn eigenlijk basisbehoeften in het leven. En op al die drie vlakken, of op één van die vlakken, kunnen wij iets betekenen. Want soms heb je misschien niet de financiële middelen om met materiële dingen mensen te steunen. Maar je kan wel bij iemand op bezoek gaan. En zo heeft iedereen zijn mogelijkheid om zorg te dragen voor iemand anders op één van die manieren. Iedereen kan een bijdrage leveren. En hoe bijzonder om te beseffen, te bedenken dat als we zoiets doen, dat als wij een gezin of een kind sponsoren zodat het voedsel en drinken krijgt, of dat we bij iemand op bezoek gaan zodat hij even niet alleen is en even niet eenzaam, dat Jezus dan op hetzelfde moment als het ware zegt bedankt dat je dit voor mij gedaan hebt. Nou, en als we zo naar mensen omzien, als we zo naar ze uitreiken, dan zijn we ook getuigen van Jezus. En het evangelie wordt dan heel reëel, heel concreet. Ze horen niet alleen de woorden, wat ook belangrijk is, maar ze zien het ook en ervaren het ook in de daden. Ze proeven dat het echt is, omdat die hulp komt vanuit de relatie met Jezus, vanuit wat we van hem hebben geleerd. Daar komt die liefde vandaan. En dat kunnen ze proeven en ervaren wanneer wij naar ze uitreiken met hulp. Dan zien ze dat het echt is en dat maakt het evangelie aantrekkelijk en aannemelijk. En dit is ook het belangrijkste wat we kunnen doen. Waarom? Omdat we mensen het meest helpen als zij door ons heen Jezus gaan leren kennen. Zoals hij werkelijk is, zoals de Bijbel hem aan ons bekend maakt. Want door Jezus kunnen ze de relatie met God herstellen. En dat is het belangrijkste wat er kan gebeuren in het leven van een mens. Dat de relatie met de God van Israël, de God van de Bijbel, dat die relatie wordt hersteld. Want daar vind je alles waar je naar op zoek bent. Dus daarom helpen mensen het meest, ja, als ze door ons heen die liefde van Jezus gaan leren kennen. Want ze proeven niet alleen onze liefde, ze proeven juist ook de liefde van God naar hun toe. Omdat wij in zijn naam deze dingen mogen doen. En dit is dan ook wat Jezus wil terugzien in het leven van zijn volgelingen. Dat wij mensen lief hebben, dat wij om de naaste geven en niet denken van zoek het zelf maar uit. Want als volgelingen van Jezus is het de bedoeling dat wij in zijn voetsporen treden. En dat wil zeggen dat wij gaan doen wat hij ook deed. Dat is het zijn van een volgeling van Jezus. En dat betekent dus het liefhebben van de mensen. En als er iemand mensen lief heeft en heeft omgezien naar mensen in nood, dan is het Jezus. Voor de grootste nood, voor ieder mens is hij gekomen om een oplossing mogelijk te maken. Alleen door Jezus en het werk wat hij heeft volbracht, de hoogste prijs die hij heeft betaald. Die maken het mogelijk dat de relatie met God hersteld kan worden. En dat we werkelijk weer Gods liefde en goedheid ten volle kunnen ervaren. Maar ook als je gewoon naar zijn hele leven en bediening die in de Bijbel beschreven is kijkt, zie je hoe Jezus met mensen omging. En dat was altijd met ontferming en altijd met bewogenheid. Mensen die in de samenleving niet echt meetelden of die het moeilijk hadden, ging hij niet uit de weg en zocht ze juist op. Mensen met een slechte reputatie, mensen die gemeden werden. Hij ging naar ze toe, naar de hoeren, naar de tollenaars, naar de mensen die melaats waren. Jezus ging ze niet uit de weg, omdat hij van ieder mens houdt. En hij wil ons helpen. Hij wil ons helpen in de situatie waar we in terecht zijn gekomen, dat het weer beter gaat. En we zijn welkom bij hem. En denk ook aan de kinderen bijvoorbeeld. De kinderen waren natuurlijk best belangrijk, maar niet met het idee van dat ze de tijd van zo'n belangrijke rabbi moesten innemen. Dus zijn discipelen wilden ook de kinderen een beetje van hem weghouden. Van nou, hij heeft wel belangrijkere dingen te doen. Maar Jezus zei nee, doe dat niet, laat ze maar tot mij komen. Voor jong en oud, wie je ook bent, je bent welkom bij Jezus. En daarom wil ik ook even zeggen, tegen, ook namens God, van tegen de kinderwerkers en de tienerwerkers. Dat wat jullie doen, dat is echt, dat heeft het hart van God. Ja, soms denk je gewoon, soms heb je misschien het idee van, je mist wat. Ik bedoel, je komt naar de samenkomst. Nou, het gaat nog. Je komt naar de samenkomst en ja, je kunt niet bij de lofprijs of de aanbidding zijn. Of je kan het woord niet rechtstreeks horen. Of soms denk je van ja, het loopt niet helemaal lekker zoals je wilt. En je denkt van ja, ik ben niet zo'n goede werker. Of wat hebben die kinderen vandaag nou van mij meegekregen? Wat hebben ze nou geleerd? Maar God, die waardeert het zeer wat je doet. Hij kijkt naar jullie als je dit doet zoals hij keek naar die vrouw. En hij ziet dat je die kinderen en tieners, dat je er voor ze bent. En niet alleen identificeert hij zich met mensen die in nood zijn, maar ook met de kinderen. En hij zegt van, ja, wie één zo'n kind in mijn naam ontvangt, die ontvangt mij. Dus als jij er bent voor zo'n kind of voor zo'n tiener, dan ontvang je Jezus. En niet alleen Jezus. Je ontvangt ook nog hem die hem gezonden heeft. Dus ook nog is God de Vader. Dus door wat jullie doen, zorg je ervoor dat Jezus zich welkom voelt in zijn samenkomst, in zijn gemeente. Zo kijkt God ernaar. Dus wees niet ontmoedigd, maar God die waardeert het zeer. Hij proeft ook jullie liefde daarachter. Dus blijf er mee doorgaan. Zo. Nou, Jezus, ja, Jezus toonde zijn liefde aan de Vader door hem te gehoorzamen in alles. En daarmee toont hij ook Gods grote liefde voor ons, want wat hij gedaan heeft voor ons is echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, we weten wel dat hij is gekomen om ons te redden, maar we weten niet heel goed hoe diep wij in de problemen zaten, denk ik. En we weten niet hoeveel hij echt heeft gedaan om dit voor ons mogelijk te maken. We beseffen het gewoon te weinig. Alleen ik denk een tekst die ons kan helpen, dat is Romeinen 5. En die wil ik ook met u lezen. Romeinen 5, vers 6 tot en met 11. Romeinen hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 11. Zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor de rechtvaardige sterven. Maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Nou, dit laat het iets beter zien, want wij, alle mensen, waren zondaren. En zondaar zijn, dat wil zeggen tegen Gods wil ingaan. Wij waren helemaal niet in eerste instantie bezig om God lief te hebben, om bij hem te willen zijn. Nee, we wilden liever onze eigen weg gaan, onze eigen plannen trekken. We leefden als zondaar en we deden niets waardoor God onze liefde zou moeten beantwoorden, zeg maar. Sterker nog, we gedroegen ons als vijanden van God. En hoe antwoordde God erop? Met wraak, met een tegenreactie. Zijn reactie was wel een tegenreactie, maar heel anders. Vol van zijn grote liefde. Want wij gedroegen ons als mensen die niks met hem te maken wilden hebben. Maar hij kwam in liefde naar ons toe. In zijn Zoon Jezus Christus werd hij mens om ons leven te geven. Om ons verlossing en redding te kunnen brengen. En genezing en bevrijding. En voorziening en een hoopvolle toekomst. Zo beantwoordde hij onze boosheid, onze negativiteit met zijn grote liefde. En met zijn grote genade voor ons. En dat is de liefde die hij ook wil dat wij zullen opbrengen voor de mensen om ons heen. Want het liefhebben van mensen is niet een makkelijke zaak. Ik kan het heel makkelijk vertellen. Maar het in de praktijk brengen is een heel ander verhaal. Alleen wat we goed moeten beseffen is dat het liefhebben van mensen, dat draait niet om gevoel. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar dat is een wereldse manier van denken. Waar alle focus uitgaat naar het gevoel. Het gevoel bepaalt alles daar. Hoe je moet reageren, hoe je moet doen, wat wel goed is, wat niet goed is. Maar dat gevoel is helemaal geen betrouwbare, zuivere bron. Een echte zuivere liefde gaat veel meer om het maken van keuzes. Namelijk kiezen voor het belang van een ander. Want als jij iets doet omdat je een goed gevoel hebt, of je krijgt er een goed gevoel van, of als je iets doet voor iemand anders, maar je hoopt er iets voor terug te krijgen, een bedankje of een tegenprestatie, hoe zuiver is die liefde dan? Of liever gezegd, op wie is die liefde gericht? Het is een egoïstische liefde, want het gaat om je eigen belang. Maar zuivere liefde, onbaatzuchtige liefde, onvoorwaardelijke liefde is kiezen voor wat belangrijk is voor een ander. En het daarom doen. Omdat je weet dat hij het nodig heeft. Omdat je weet dat hij het kan gebruiken. En misschien kunnen ze wel helemaal niks terug doen. Ja, des te beter. Want het is nog makkelijker om het onvoorwaardelijk te doen. Dus je gevoel zal heel vaak niet een drijfveer moeten zijn achter het handelen. Sterker nog, je zult vaak, denk ik, tegen je gevoelens in moeten handelen. Omdat mensen soms vervelend zijn of irritant of negatief of soms zelfs vijandig, zoals wij ons ook tegen God gedroegen. Dat onze liefde niet wordt beantwoord met dankbaarheid of met liefde die terugkomt. En toch moeten we proberen om die keuze te maken. Omdat we weten dat dat het goede is en omdat we weten dat dat is wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is de liefde waardoor mensen kunnen veranderen. Johannes heeft dit heel mooi gezegd. Kort en krachtig. Dat kan alleen door de hulp van de Heilige Geest, denk ik. In het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief, in vers 10, zegt hij: hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Het ging niet van onze kant uit, het ging van Gods kant uit. En dit is ook een les. De wereld en mensen kunnen alleen veranderen als ze de liefde van Jezus gaan leren kennen. En hoe kunnen mensen de liefde van Jezus dus leren kennen? Als wij naar mensen omzien in hun nood. Als wij mensen te hulp komen op één van die drie gebieden of meerdere van die gebieden, dan tonen wij ze Gods liefde. Dat er iemand is die om ze geeft en dat er iemand is die van ze houdt. Veel meer nog dan wij zelf. En als we dit doen, als we met deze dingen bezig zijn, je kan niet ieder mens helpen, hoeft ook helemaal niet. En je kan niet altijd helpen, maar probeer hierin te bewegen. En soms zal het moeilijk zijn, maar als we het doen, dan mogen we terugdenken aan deze geschiedenis van de vrouw, van Maria. En dan mogen we terugdenken aan de lessen die we eruit hebben kunnen leren, namelijk dat als wij dit doen, dat God het ziet, dat hij het waardeert en dat hij het niet vergeet. Doe het voor hem. Sure.